Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Kein Gelul.
Kent u die grap van die investeerders die heel concreet zijn om geld in Feyenoord te steken? Nou, die kwamen niet. 2,5 jaar en bijna 150 podcasts geleden hadden we het er aan deze tafel al over dat er nu een Amerikaanse partij pontificaal met miljoenen op de stoep stond. En nu zijn we dus bijna 3 jaar verder alweer. En hoewel je een kuip zou kunnen vullen met alle Chris Woertsen die de afgelopen jaren op tv zijn geweest om te vertellen dat het nu echt concreet werd, is er bij Feyenoord nog precies niets gebeurd. Ondertussen heeft PSV alweer voor de 30ste keer in dezelfde periode ergens een willekeurige pot geld boven tafel weten te toveren. Nou, investeerdertjes voor Feyenoord, ik zou zeggen, laat maar zitten dan. Want tegen de tijd dat dat clubje van Woerts dat schamele bedragje van 50 miljoen bij elkaar heeft weten te schrapen, hebben wij al mooi 3 Sinisterra's, 2 Senesi's en 1,5 Kuxu verkocht voor minimale 3-dubbele totaalbedrag. Ja, op het veld gaat het momenteel een beetje stroever, maar Feyenoord is gewoon hard op weg naar boven. Met gewoon goed technisch beleid en prestaties in Europa, zoals het hoort. En als Feyenoord daarmee weer terug aan de top komt, dan is het uit eigen kracht voortgebracht. En niet met een olie, gas of ander fout miljonairsmannetje. Veel mooier toch? Laat die Chris Woods lekker de investering krijgen. Dat was de aftrap van de gloedje nieuwe Kein Gelul, die ik uiteraard niet in mijn eentje ga maken. Want ik zit hier met Johan.
Hey.
En met Misha.
Hey Freekie.
Ja, mooi weer. Mooi weer. Chris Woerts.
Laat ze de investering. Hoe zei dat nou?
Laat hem de investering krijgen.
Goud. Ja. Nee, ja, Chrisje Woerts, ik heb me wel weer zitten verbazen. Die man, hoe vaak heeft hij niet gezegd, ze gaan nu echt lappen. En ondertussen inderdaad verbaasde ik me ook over dat ze in Eindhoven weer geld bij elkaar hebben. Ja, ik weet niet hoe vaak je iets kan lenen, maar op een gegeven moment is de rente zo hoog. Dat je lening op lening, dat lijkt me niet goed gaan. Maar goed, het is niet de PSV.
Soort, de P van PSV staat ook voor Pyramid Scheme. Ja, Pyramid Scheme Vereniging Eindhoven staat
ik vermoed, voor. Ik vermoed dat dat het verhaal is. Nee, ja, hartstikke leuk voor ze. Maar Chris Woerts is bij deze wel echt definitief af, hè? Als hij ooit nog eens een keer achter een tafeltje gaat zitten, moeten we massaal hem gaan cancelen.
Maar het is wel leuk dat hij volgende week in de podcast zit.
Maar namen we die man dan nou echt nog serieus?
Nou ja, hij krijgt wel een keer een podium.
Zoveelste keer, denk ook een beetje bij gebrek aan beter.
Ja, nou ja, dat zal. Maar het is, hij zat wel elke keer pontificaal te vertellen over dat het nu echt ging gebeuren. En ze gingen echt lappen en ze kwamen nu echt een puntje bij paaltje. Maar hij heeft beloofd dat hij zijn bek houdt over dit verhaal voortaan. Dus nou, dat is dan het mooiste van deze hele show.
Halleluja.
Het is afgelopen.
Dat we van Chriske af zijn.
Cirkel is rond nu.
Ja. Nee, maar dat is, ik zou zeggen, bijna het beste nieuws van deze week. Ja. Waren het niet dat we weer een mooie hebben kunnen bijschrijven in de traditie van lastige uitoverwinningen in Zwolle.
Ja. Nice man. Eindelijk. 1-2.
Ja, nee, het was, ik ben daarheen geweest. Het was een dagje wel. Want voor 2 uurtjes voetbal ben je 10 uur onderweg. Ik was om 2:30 ben ik weggegaan vanuit Zoetermeer. Ik kwam om 9:30 s'avonds kwam ik aan.
Mijn god.
Dat hakte er best in. Het is natuurlijk een stukje rijden.
Dus je was niet lekker snel thuis?
Ik was niet snel thuis. Dit was geen AZ'tje, nee.
Nee, maar je had gelukkig wel 3 punten mee.
Nee, dat wel. En daar gaat het om. Alhoewel, ik denk dat we gewonnen hebben. Want dit uitvak, ik zat daar samen met onder andere jouw moeder en 489 andere supporters, want we waren met z'n 500.
Ja, Feyenoord verkoopt de uitvakken wel uit, hè?
Ja. Ik zag ook een tweetje inderdaad van Ajax dit jaar uit bij Cambuur, dat ze het niet eens uitverkocht krijgen.
328 of zo.
Ja, dat is schandalig, man. Dat is alleen al de familie.
Maar niet alleen in het uitvak zaten er 500. Ook naast jullie zaten er best wel wat mensen.
Ja, dat is natuurlijk altijd...
Volgens mij zat heel het stadion gewoon vol.
Nou ja, in ieder geval...
Een beetje verdeeld.
Het was zoals altijd, van komen wij uit... kun je dat niet horen dan? Dat was al heel snel hoorbaar. Maar dat is elke wedstrijd zo. Rondom de vakken van de uitvak... Dat zat supporters die Feyenoord een warm hart toedragen. Maar goed, dat uitvak, er zit een stellage, zeg maar, vlak aan de linkerkant van je, zeg maar. En waardoor je het veld amper kon zien. Ik heb eigenlijk alle 3 de goals niet kunnen zien, want die vielen natuurlijk alle 3 in hetzelfde doel. Ik heb ze allemaal amper kunnen zien. Het is dat op een gegeven moment gejuicht werd of geschreeuwd werd, waarvan ik dacht, oh, volgens mij zit hij erin. Het zicht was daar zo slecht. Dus ik heb dus alles wat ik vandaag ga zeggen is...
Ja, van horen zeggen?
Van horen zeggen. Nee, ik heb natuurlijk, zeg maar, de rest van het veld kon ik wel aardig zien. Alleen zo voor de goal kon ik amper
zien. Nou, maar daar heb je van genoten, Johan, waarschijnlijk, of niet?
Nee, ik vond Feyenoord niet goed. Nee, ik vond Feyenoord een van zijn matigste wedstrijden dit seizoen spelen. Ik heb me totaal geen zorgen gemaakt de afgelopen weken. Toen tegen Groningen, tegen AZ, vond ik het veldspel over het algemeen best aardig. Misschien in fases wat minder. Maar ik vond over de gehele linie tegen PEC Zwolle, vond ik gelijkspel misschien wel de terechte uitslag. Ik vond niet dat wij... We hadden veel de bal, maar ik denk dat we, als we nu even ons best doen, kunnen we alle kansen opnoemen.
Ja.
En PEC heeft uiteraard ook niet veel gecreëerd.
Nee, maar het was inspiratieloos.
Ja.
Dat was het. Ze stonden een hobby uit te voeren in plaats van hun vak.
Ja.
In de zin van, weet je, niet de traditionele dooddoeners over passie en strijd, maar gewoon oprecht het professioneel uitvoeren van het plan, van de opdrachten die je is meegegeven, met enige inderdaad overtuiging. Dat leek er echt aan te ontbreken.
Zal dat ook niet te maken hebben met het feit, Wesley heeft de afgelopen donderdag in de podcast wel eens wat over gezegd, en dat die cijfers best meevallen in het voordeel van Feyenoord. Maar een paar dagen daarvoor speelden ze gewoon nog een uitwedstrijd in Servië. Met nagenoeg hetzelfde elftal. Alleen de keeper was veranderd. Daar komen we er straks nog wel op terug. Dus je speelt met eigenlijk dezelfde elf. Torstra dan ook in plaats van Til natuurlijk. Maar
nee, maar luister Johan. Ik denk dat je...
Ik heb het gewoon wat vermoeid.
Dat zou kunnen, maar...
Dat ze gewoon wat minder scherp. Dat
moet nu niet meer kunnen, dat die vermoeidheid, vind ik.
Nou ja, dat
Slot kan... is al vanaf het begin van het seizoen is hiervan overtuigd dat Feyenoord gewoon 3 wedstrijden in een week moet aankunnen. En ik bedoel, het is ook niet dat we een veteranenploeg hebben. Hè?
Nee, dat is zeker waar. Maar je ziet bij een aantal spelers, we hebben al een paar weken lopen te klagen over Linssen, dat hij er niet in zit. Til
was echt onzichtbaar.
Nou ja, en die heeft donderdag niet gespeeld.
Nee, maar dus, die heeft echt een flinke vormcrisis. Ja, die had zoveel ruzie weer met de bal. Die was wederom een van de slechtste van het veld.
Dat overkomt hem net iets te vaak in dit soort potjes, vind ik.
Ja, nou ja, het is hij heeft veel scorend vermogen. En dan houdt het verder wel op.
En wat vonden jullie van Nelson?
Nou ja, ik vind het bijna vervelend.
Ik krijg een beetje Narsing-vibes bij hem.
Ik vind het een beetje vervelend om hem nu aan te vallen, omdat zijn concurrent brengt het ook niet, weet je wel. Ik zie ook wel dat Alireza is ook, die viel ook hopeloos in donderdag bijvoorbeeld. En in die zin brengt hij iets meer. Maar Nelson, ja, ik zie niks op basis waarvan Arsenal hem als een talent moet zien.
Nee.
Hij is redelijk snel en hij heeft wel een soort van een actie, maar hij blinkt nergens in uit.
Nee, onze collega's donderdag, die vonden Nelson heel goed gespeeld hebben in Partizan. Of ze zeiden eigenlijk, het was zijn beste wedstrijd. Ja, misschien is dat wel waar, maar dat zegt meer over de restant van zijn wedstrijden. Nee, ik vind Nelson, ik zie in zoverre wel wat Arsenal in hem ziet. Want hij heeft wel iets explosiefs. Hij kan heel snel, die ene kans die hij had, die hij veel te slap inzet met
binnenkant.
Die actie daarvoor was eigenlijk allemaal, deed hij wel goed met zijn lichaamsbeweging.
Zijn eerste aanname is vaak ook wel prima.
Dus ik zie echt wel dat hij wat heeft.
Ja, de laatste fase van hem ontbreekt een beetje. Zeg maar. De killing. Ja. Niet echt dat schot, zeg maar, niet hard genoeg inschieten, waardoor hij zichzelf beloont voor zo'n aanval, weet je?
Het is niet gelukkig en ik was niet zo... Ja, blij met hem. En ik was blij dat hij de eerste van het veld afging. En dat Wollemark, die niet heel veel heeft kunnen laten zien, ondanks dat hij toch een half uur heeft gespeeld. Ja. Maar die was niet heel prominent aanwezig. Maar goed, de roep wordt elke week groter en groter. We gaan straks in dat laatste item gaan we het uitgebreid hebben over wie we dan op zouden stellen donderdag tegen Partizan.
Ja.
Maar Nelson vond ik niet gelukkig. Ik vond Til niet gelukkig. En normaal gesproken, Til werkt altijd wel tyfus hard. Maar als je kijkt bij die tegengoal...
Ja, hij laat hem lopen.
Hij staat gewoon tot 3 keer toe te kijken. Want eerst schiet van Polen. Uiteindelijk bleek dat al de goal te zijn. Maar vervolgens, hij staat gewoon letterlijk met zijn handen in zijn zij. Hij staat zo te kijken naar van Polen. Soort van, en van Polen loopt nog door op de keeper van als de rebound.
Ja, en je ziet hem zo weglopen.
Hij doet helemaal niks. En dat vind ik wel echt kwalijk. En daar kan je niet in vorm zijn, maar een beetje meelopen met je man. Dat moet toch wel te doen zijn.
Ja, nee, dat is gewoon momenteel gewoon... Wordt het echt... wel zorgwekkend met Til, die vormdip. Want het is wel... Het wordt wel heel diep de afgelopen
en ik vind elke keer Toornstra, die hebben donderdag natuurlijk ook uitgebreid gezien. Hebben ze ook wel over gehad dat hij heel goed gespeeld heeft.
Die viel ook weer lekker in.
Ja, die ging heel gretig.
Maar die hele eerste helft en eigenlijk met wat jij opzond aan spelers die niet in vorm waren. Ik vond Kuksi bijvoorbeeld ook een van zijn mindere potten van het seizoen spelen. Uisnes had het niet...
Die vond ik nog aardig.
Ja, nee, ja aardig. Maar niet zoals je gewend bent van hem.
Nee, oké.
En dan bekruip je het gevoel waarvan je eigenlijk hoopt dat je er een keer vanaf bent. Ik vond het heel goed dat Slot donderdag zo boos was na die 2-5. Dat hij zei, het overkomt ons weer dat we die verhoudingen op het veld niet in de uitslag weten uit te drukken. Ja. Nou, dat zie je gewoon. Toen dacht ik, nou, hij is er scherp op. Dat overkomt ons niet meer. Hij gaat er nu een keer een plan voor verzinnen. Ja, dat had wel een keer gemogen. Maar je ziet het gewoon ontstaan. Ik zei het volgens mij in minuut 30 al. Dit is typisch zo'n pot. Ze gaan straks nog een keer op doel schieten en die vliegt de kruising in.
Ja.
En dan is het altijd weer uitgerekend Bram van Polen.
Ja, nou ja,
goed, je zult het altijd zien.
Ja, goed,
nee, maar is dat nou een structureel ding aan het worden, zeg maar? Waarom moeten wij altijd eerst achterkomen en onszelf daarvoor niet belonen met goals?
Ja, nou ja, ik
het
denk,
is nu al 19 keer gebeurd.
We hebben, en dat is niet per se het goede antwoord, maar we zijn soms ook wat onfortuinlijk als je ziet hoe die gasten soms doelpunten maken. Dat je denkt, hoe kan dat nou? Inderdaad, eerste kans, één doelpunt. Maar ja, als het steeds gebeurt, kan je niet alleen maar zeggen, het is een beetje pech. Dan heeft het ook te maken met iets wat niet helemaal goed in de ploeg zit.
Is dat concentratie, denk je? Of?
Nou ja, kijk, ik zeg je net van Bram van Polen. Er gaan natuurlijk veel fouten bij die vrije trap. Want hij wordt 4 keer met glijden mensen uit. En dan verandert hij net van richting. Maar ja, uiteindelijk, puntje bij paaltje, loopt Til niet mee met Van Polen.
Ja.
Ja, weet je, dat zijn
het,
wel...
het zijn wel vaak momenten van verslapping.
Ja.
Dat eigenlijk als je al die tegengoals gaat ontleden, kun je wel iets aanwijzen waar
iemand
een keer verzaakt.
Maar is dat misschien een klein beetje de ervaring die Feyenoord mist?
Nou, zou het niet ook gewoon kunnen zijn dat op sommige momenten dat ze gewoon nog te veel moeten nadenken bij wat ze doen? Dat het nog te weinig vanzelf gaat en dat ze daardoor vergeten aan hun basistaken te denken?
Ja.
Nou,
zo, ja.
Ook een gokje.
Ja. Maar wie vonden jullie wel goed? Want er waren heel veel niet in vorm. Zijn er spelers die je wil opnoemen waarvan je wel genoten hebt?
Ik denk dat we Marciano wel een plei mogen geven, toch? Voor zeker die 1-op-1 die hij echt perfect pakte.
Ja, die pakte die echt waanzinnig goed.
Ja,
die telde ik wel een beetje mee. Ik dacht, nou, daar gaan we weer.
En sterker nog, toen die bal vanuit de goal terugstuiterde... Ja.
Redde die ook goed.
Ja, pakte die ook prima. Ja. Jammer dat Sinisterra dan weer erin ging. Maar ja, ik denk dat Marciano wel gewoon een prima wedstrijd heeft gekiept. Ja.
En Trauner was goed.
Ja. Oh, Trauner was goed. Ik vond zijn compaan en de aanvoerder van de dag. Vond ik ook goed. Ja, ons driehoek, hè, de Bermuda-driehoek, was weer echt in vorm. Ik wilde wel iets zeggen over Marciano. En ja, ik snap het echt wel. Want tot nu toe, de indruk die hij achter heeft gelaten in die 5-6 potjes die hij voor ons gespeeld heeft, waren niet even goed. Maar één, de paniek die bij mensen uitbreekt op het moment dat Bijlo weer een blessure heeft. Want dan denken ze, oh, daar gaan we weer. Terwijl, ja, hij heeft dit seizoen alleen maar coronawedstrijden moeten missen. En voor de rest heeft hij voor Feyenoord nog geen wedstrijd moeten missen vanwege een blessure. Ja, rode kaart toen in Elfsborg. Maar goed, dat heeft niks met zijn fysieke gesteldheid te maken. Volgens mij is het niet zwaar. Is het gewoon, hebben ze nu rustig aan met hem gedaan. Zodat ze hem in ieder geval deze week, en dan waarschijnlijk hopelijk ook op zondag, dat hij gewoon weer mee kan doen.
Ja.
Maar ook die andere tendens van, oh, Marciano speelt. Oh god, nou dan zullen we er wel 2 tegen krijgen. Dan denk je, ja jongens, dit is wel de eerste keeper van Israël. Ja, nogmaals, hij was niet goed tot nu toe. Maar het vertrouwen moeten we wel een beetje hebben naar eigen spelers.
Nog wat daaraan toevoegen.
Ja,
ik vind dat ook een motie van wantrouwen richting onze wonderdokter, de keeperstrainer Galit Benlaassen.
Zeker.
Want we hebben nu eigenlijk weer, ja, de sample size zoals jij dat noemt is klein, hè. Maar we zien nu weer een tweede keeper zich in best wel hoog tempo ontwikkelen. Hè? Want tegen Slavia Praag was het echt helemaal niks.
Nee.
En nu gewoon weer gewoon echt super solide met een paar echt knappe reddingen. En ja, kun je dat allemaal toeschrijven aan Benlaassen? Nou, misschien niet. Maar wat hij wel heel goed lijkt te kunnen overbrengen, want alle keepers die hij heeft getraind, die zijn daar duidelijk beter in geworden, is die 1-tegen-1.
Zo, ja.
Marsman was daar fantastisch in op een gegeven moment, terwijl hij bij Utrecht waardeloos was. Nou, Bijlo is dat, voor Bijlo is dat echt een wapen. Ja. Vermeer, Jones, noem ze allemaal maar op. En nu
Jongens
Marciano.
Delle.
Jongens nou ja, Delle was uiteindelijk toch ook geen prutser.
2 wedstrijden gespeeld, kunnen we niet echt. Ja, enige die niet in het rijtje helemaal meevalt was onze vriend uit Zweden, heet ik weer. Die
Hansel.
Hansel, die kon helemaal geen rol van. Maar goed, we gaan niet helemaal een keepers item. Nee, ik vond dat Offer Marciano het uitstekend deed. Nou ja, en wat ik zeg, de Bermuda driehoek was goed. En voor de rest vielen me er heel veel mensen inderdaad wel aardig tegen. Ja, ik vond namelijk de man van de wedstrijd, vond ik ook niet zo goed spelen.
Cyril?
Ja, Cyril Dessers. Maar toch maar weer de winnende. Ja. Hij doet het toch maar
vraag
weer.
Niet hoe ook weer.
Hij draait goed hoor. Hij legt hem echt perfect neer, zodat hij hem zo uit kan halen. Echt.
Ja, zoals Pierre van Hooijdonk zei bij Studio Voetbal. Van, hij is een Feyenoordspits die doelpunten maakt.
Nou ja, maar wat hij, nee, maar wat hij had daarvoor had hij wel een terecht punt. Dat een echte spits, die laat die bal inderdaad lopen, zodat hij naar zijn linker kan draaien. En hij herkent dat moment gewoon heel snel. Dat is ook een beetje wat hij in Praag had met die goal waar hij wegdraait in de 16. Ja. Bij NEC, waar hij bij zijn tegenstander zo wegdraait. Hij heeft dat in een split second gaat dat gewoon vanzelf bij hem. En dat is dat spitse instinct dat Brian Linz af en toe wat minder heeft.
Ja, en wat ik knap vind, het is de derde goal op rij alweer. Dat is gewoon echt.
En hoe vaak heeft hij intussen de winnende gemaakt?
Nou, ik zag een tweetje van FR Data, dus ik heb die gewoon even overgeschreven. Hij heeft inmiddels 12 gemaakt voor Feyenoord in alle competities bij elkaar. 4 keer was het de winnende, 4 keer was het de gelijkmaker en 2 keer was het de voorsprong.
Ja.
Dus 2 goals waren zeg maar, het was tegen PSV de 3-0 volgens mij en tegen NEC was de 5-3. Dat waren de enige 2 die eigenlijk een beetje voor de sier waren. En al die andere goals waren gewoon heel bepalend voor het verloop van de wedstrijd. Denk, nou goh.
Dat is een pinch hitter hè?
Ja, terwijl nu is hij inmiddels, ik geloof niet dat hij er nu heel snel uitgehaald wordt. Nee, dat denk ik ook niet. Die blijft maar even staan.
Hem nou halen aankomende zomer of is het gewoon
via dit
jaar?
Via een omweg, hè, zegt Slot.
Ja. Via een omweg?
Ik blijf.
Of 4 miljoen vind ik wel te veel voor
Dessus. Ja, tuurlijk. Dat is het ook.
Ja, en ik zag daar boze Nicky over twitteren volgens mij. Van, ja, weet je, we hoeven die optie niet te lichten. En dan kunnen we alsnog proberen te kopen op een andere manier. Dat we zeggen,
dat is wat Slot zei, hè?
Ja, er wordt gesproken misschien over ruildeals. Linz wilde ons een keer naar het buitenland. Ja, want ik vind wel dat Feyenoord aankomende zomer een eerste spits moet halen. Dessers is in mijn ogen geen eerste spits. Dus op het moment dat je een constructie zou kunnen bedenken, want je hebt ook Linz nog onder contract, je gaat niet en Bozenik zelf ook nog. Ja, weet je, dan moet je op een gegeven moment moet je toch weer wat gaan doen. En dus ja, ik blijf bij mijn standpunt. Het is heel verleidelijk op zijn Feyenoords om nu iemand die het een paar weken goed doet zeggen van die gaan we een contract geven. Terwijl als je diep van binnen kijkt, vind ik dat je door moet selecteren. En dat betekent niet dat je geld moet uitgeven aan Dessers. Kijk, als je hem gratis kan krijgen, meteen doen. Maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren.
Maar we kunnen nu wel weer zeg maar zijn prestaties naar beneden gaan praten. Ja. Maar ik denk dat we toch wel weer eventjes misschien naar een nieuwe rubriek moeten hiervoor.
Ja.
De prestaties van Cyril Dessers, die blijft gewoon beslissend voor Feyenoord.
Ja.
We gaan naar
de clown van de week.
Ja, en dat is deze week tegen wil en dank misschien wel. Wil Stradamus op Twitter.
Ja, dat moet je even uitleggen. Want wie is Wil Stradamus op
dat
Twitter?
Dat is een Feyenoord supporter die op 31 augustus... ik denk het gevoel van meerdere supporters verwoordde. Ja. Door te zeggen, nou, ik moet het nog zien. Maar als je er 10 maakt, dan eet ik mijn schoen op. Waarop Cyril Dessers deze week kon terugsturen. Dat was nummer 10 in 800 officiële minuten. Maar ik zie het filmpje graag tegemoet.
Maar dan ga ik jullie nu even stoppen. Want volgens mij zit ik hier met de 2 clownen van de week.
Oh.
Want jullie waren net zo sceptisch.
Ja.
Ja, absoluut.
Dus bij deze, ik reik hem gewoon aan jullie uit. Jullie zijn de clownen van de week.
Nou, je hebt helemaal gelijk. Ja. Ik zet mijn rode fopneus op, hoor. Ja. En ik doe mijn veel te grote schoenen ook aan. Oprecht... Als er iemand dit seizoen heeft bewezen dat wij er echt voor geen meter verstand van hebben, Johan, dan is het wel Cyril Dessers.
Ja, nee, ik accepteer deze, Misha. Ja. Ik neem deze nominatie terecht aan, want ik had net zo goed een weddenschap kunnen bedenken op die 31 augustus. Ik ben het niet geweest. Wilste dames is wel de lul, want die moeten schoon opeten.
Ja, maar wat gaan wij opeten, Johan?
Nou, een stukje taart.
Nou, dat mag ook. Ja,
Cyril Dessers cake.
Ik heb volgens mij vaker gezegd in deze podcast, van ik sta liever voor lul dan als ik sceptisch ben over iemand. Zet me alsjeblieft gigantisch voor lul. En Cyril Dessers is daar een meester in gebleken.
Ik was heel blij met hem. Waar ik iets minder blij mee was, eigenlijk 2 dingen. Maar laat ik beginnen met de scheidsrechter.
Ja.
Een aantal dingen waar we denk ik wel even kort over moeten hebben. De gele kaart van Kukçu terecht.
Nee.
Nee? Freek?
Nee, ik vond hem ook heel makkelijk gegeven.
Maar ik vond hem wel terecht. Ik denk dat hij een domme actie.
Ja, ik denk dat ik dat wel met je eens ben.
Ja.
En dat hij weet dat hij hem daarvoor kan krijgen. Maar als ik dan het hele weekend overtredingen zie waarvoor geen geel wordt gegeven.
Ja, maar dat is natuurlijk het gevaar wat je steeds gaat vergelijken.
En ook in diezelfde wedstrijd.
Ja, ik vond hem... Het was wat zwaar gestraft.
Wie krijgt op een gegeven moment die zaag? Is dat Geertruida of Linssen, geloof ik, aan de zijkant?
Ja. Ja, nee, dat klopt. Ja, nee, maar dus ik snap het wel. Het is super frustrerend. Kutje moet alleen slimmer zijn.
Ja, dat klopt ook. Maar het een sluit het ander niet uit.
Nee, maar nou ja, goed. Maar dat vond ik dan nog het minst vervelende. Maar dan is het bewuste moment bij een 1-1 stand. De bal wordt diep gespeeld. Brian Linssen gaat, wel of niet, zal hij hem gaan aannemen.
Ja, maar dat mag van dus de Kerkhof vindt niet leidend zijn.
Nee, maar nou goed, even de situatie voor de mensen die het niet gezien hebben. Ik kan me niet voorstellen. Maar Michael van der Werf, de verdediger die de dienst had bij PEC Zwolle, die dacht, hey, dit gaat hem niet meer worden. Linssen die gaat die bal ofwel of niet krijgen. Ik tik hem gewoon met mijn hand weg, zo net buiten de 16.
Ja, opzettelijke kan bijna niet.
Ken je nog die reclame van Sunweb met Ahmed Ami van NAC? Nee. Dat hij op een gegeven moment krijgt hij een voorzet. Ja. En die is dan zo met zijn hoofd bij de vakantie die hij bij Sunweb heeft geboekt, dat hij hem als een volleyballer gewoon wegslaat.
Oh, ja.
En dan krijgt hij ook geel.
Nou ja, dit leidje van Edgar IJ. Dit was een volleyballactie van je welste.
Inderdaad, ja, IJ, ja.
Dat was een beetje die reclame eigenlijk.
Ik dacht, nou ja, de VAR die grijpt nog wel in, die gaat dit rechtbreien. Want ik kon het echt goed zien, dat kon ik dan toevallig wel zien. Dat was net wel in mijn zichtveld. Ik zag echt dat het met zijn hand was.
Dat was het enige stukje van het veld dat jij kon zien.
Ongeveer wel. Nee, maar de VAR draait hem ook niet terug. En dan hoor ik achteraf die scheidsrechter een verhaal doen over dat hij niet, dat hij niet kon bewijzen dat Linssen de bal zou kunnen controleren. En
dat mag dus niet leidend zijn.
Ja, maar die man die heeft dus gewoon de afgelopen weken naar Feyenoord gekeken en bedacht, Linssen maakt het toch, die maakt hem toch niet.
Ja, dus ik behoed hem even.
Dus is het geel en geen rood. Ja,
zo kunnen we alles. Want als we dan zeggen van iemand die neergehaald wordt in de 16. Was bij AZ, Dani de Wit had die bal ook nooit gescoord. Dus dan had dat ook geen penalty mogen zijn.
Nee,
want, maar dat moeten we niet doen.
Kan je alles...
Het is vervelend. Uiteindelijk heeft het gelukkig geen invloed op de wedstrijd.
Ik moet wel zeggen, weer Arne Slot. We hebben het er vorige week over gehad, geloof ik. Of een paar weken terug. Dat hij te veel met die scheidsrechters bezig is.
Ja,
hij kreeg nu ook weer zijn laatste waarschuwing. Ja, en ik snap het wel.
Ja, ik wou het zeggen. Het is elke week. Kunnen we klagen over de scheids.
Hij staat daar langs de lijn zoals ik voetbalmanager speel, zeg maar. Alles proberen te beïnvloeden. Ja. Terwijl je natuurlijk... Maar op maar een heel kleine fractie heb je ook daadwerkelijk invloed. Nou ja, hij meer dan ik als ik voetbalmanager speel. Laten we wel wezen. Maar
die pure maar ik snap zijn irritatie wel oprecht. Want het is al inderdaad de zoveelste keer op rij.
Alleen hij moet daar takvol in zijn.
Hij deed nog iets wat ik altijd doe als ik achtersta met voetbalmanager tegen een mindere ploeg.
Oh.
Gigantisch aanvallend wisselen.
Ja, want ik dacht op een gegeven moment, hoe speelt hij nou?
Nee, maar dat was echt chapeau. Dit was wisselen om te winnen. Dit was beseffen dat als je hier niet had gewonnen, dat je dan mogelijk een kleine crisis aan je broek had gehad met Ajax straks voor de deur. Dit was weten, deze moeten we pakken en deze gaan we pakken.
Ja. En daarna ook heel slim, op het moment dat Dessers die goal maakt, meteen Dessers eraf halen en dan weer die rechtsback erin zetten die we even kwijt waren. Dus ik vond echt heel goed gewisseld.
Echt een pluim voor Arne Slot in zijn Zwolle.
Ja, geen pluim voor de supporters van FC Zwolle.
Ik wou net zeggen, we kunnen de clown van de week kunnen we drie keer uitreiken deze week eigenlijk.
Ja, want ik zei net dat ik met mijn tripje eeuwenlang duurde. Ik ben de hele dag op pad geweest naar het gekke Zwolle. Maar het hielp niet dat er een supporter of supporters allerlei teringzooi op het veld gooiden, waardoor die wedstrijd weer een paar minuten gestaakt werd. En dat vuurwerk ging echt vlak naast. Naast Marciano vloog het af. Ik hoorde van jullie dat er schrammen op de been van Marciano waren van het vuurwerk.
Ja, ik...
Kijk, het heeft zo geen zin,
ook, hè?
100%, wij zijn niet heilig in de Kuip. Dus, ik praat niet voor mezelf.
Wij wel.
Maar iedereen die echt schande spreekt over dat er dingen op het veld worden gegooid, denk ja, dan moeten we ook in de Kuip, moeten we daar iets meer schande van spreken van onze eigen supporters.
Nou, dat is wel grappig, want toevallig heb ik daar laatst gehad met een groep gasten waar ik mee zat in Zierikzee. En dat ventje begon heel stoer te vertellen, ja, ik heb tijdens de wedstrijd met Slavia de bier lopen gooien naar de spelers en mijn gast. Door jou mogen wij straks waarschijnlijk niet meer een thuiswedstrijdje kijken. Hè, voor dit soort grappen die jij uithaalt.
Ja, het is echt. Nou ja, laten we alsjeblieft, laat het een les. Laten we niks gooien. Niks.
Nee, maar.
Zelfs niet als het Berghuis is, dat doen we gewoon niet gooien. Het gaat ons echt in de kont bijten. En ik heb daar gewoon geen zin in. Ik heb geen zin dat we straks
dit was echt,
straffen krijgen. Maar, weet ik wat allemaal.
Even nog los van het morele aspect. Ja. Hadden jullie niet het idee dat best wel in het voordeel van PEC had kunnen werken. Want ik schrok daar een beetje van toen het werd stilgelegd. Want ik dacht, we hebben net die gelijkmaker erin liggen. Ja. Feyenoord is op jacht naar die 2-1.
Ik dacht het ook. Ik had er
nu kunnen ze zich hergroeperen, nog een kwartiertje voor de pot gaan liggen. Nou, daar gaan je punten.
Ja
ik ben dan zo iemand die gelooft in karma. Ik heb altijd zoiets van, oké, nou ga je hem terugkrijgen ook.
Zo bleek.
Achteraf was dat ook wat Dessers zei, hè, dat ze heel bewust daarmee om zijn gegaan.
Hey, nog even één dingetje. Want het was de... 100ste wedstrijd van onze Luis Sinisterra, die een bozinikje deed. Hè, de bal via een verdediger van PEC in het goal schieten.
Ja, hetzelfde stadion.
Ja, daarom zei ik tegen een verdediger van PEC. Maar goed, het was zijn 100ste wedstrijd. In die 100 wedstrijden heeft hij 29 goals gemaakt en 26 assists. Nou, dat zijn aardige statistieken.
We gaan straks jouw vraag wat de mooiste is geweest?
Nee, mijn quizvraag voor deze week, en die ik heb er eigenlijk twee. Eentje stel ik aan Misha en eentje stel ik aan Freek. Dan kun je de hele podcast erover nadenken.
Ja.
Het zijn namelijk twee eigenlijk vrij simpele vragen. Misha, aan jou de vraag. Tegen wie maakte Sinisterra voor Feyenoord zijn debuut? En de vraag voor Freek. Tegen wie maakte die zijn eerste doelpunt? Denk erover na.
Ik weet ze allebei, denk
ik. Nou, dan gaan we straks aan het einde van de podcast komen erop terug. Maar voordat we naar het volgende item gaan, gaan we natuurlijk eerst nog eventjes naar de bakens.
Bakens in de vette.
Poverweekje.
Ja?
Ja, dit was echt heel pover.
Maar poverder dan pover?
Nou, nee, want dat zou betekenen dat ik gewoon überhaupt iemand die ingevallen is al had moeten nomineren. Zo erg was het niet, maar het was niet best. Dus op nummertje 3 heb ik Jorginho Wijnaldum.
Ja.
En die, midweeks werd hij nog uitgeschakeld in de Champions League. Deed hij niet mee, zat hij de hele wedstrijd op de bank. Maar afgelopen weekend had hij een basisplaats tegen Bordeaux. En dat was niet geheel zonder succes, want al vrij snel gaf hij een balletje op Mbappé. Die schoot hem raak zijn 15e van het seizoen. Derde assist van Wijnaldum in het shirt van Paris.
En hoeveel wedstrijden?
Niet paraat? Nee, heb ik niet paraat. Maar het opvallende van die statistieken is, van die 3 assists, alle 3 op Mbappé.
Ja, maar die zit op zich wel op voetbal.
Ja, die kan aardig voetbal. Ja. Het grappige is, want Wijnaldum heeft zelf ook 1 keer gescoord in het shirt van Paris.
En dat was een assist van Mbappé.
Ja, dus die kunnen elkaar wel aardig vinden. Goed, op nummertje 2. Een speler die een beetje de 12e man is bij FC Basel. Dan heb ik het over Wouter Burger. Soms speelt hij, soms speelt hij niet. De ene keer is hij centrale verdediger, de andere keer mag hij wat middenveld meedoen. Nou ja, midweeks moest hij in de Conference League, dezelfde competitie waar wij natuurlijk ook nog in zitten, moest hij spelen tegen Olympique Marseille. Hij begon aanvankelijk op de bank, kwam er in de 70ste minuut en gaf bij een 2-0 achterstand echt een piekfijne bal als assist.
Ja, hele knap assist. Ja.
Waardoor uiteindelijk het 2-1 werd en waardoor ze de donderdag de return in Basel hebben, waardoor ze nu best wel nog kansen hebben met een 2-1 stand. Nou, zou het best nog wel kunnen.
Ik wou net zeggen, ik ga duimen voor Basel.
Ik zou het best tof vinden als Wouter Burger, als dat de volgende tegenstander wordt.
Ja, we hebben Weerman natuurlijk al uitgeschakeld.
Ja, die zit alleen maar op de bank. Die komt niet meer van die bank af. Goed. Jammer. En op nummer 1, de enige oud-Feyenoorder deze week in buitenlandse dienst die een doelpunt heeft gemaakt.
dat is wel droevig.
Ja, dat is wel droevig. En dan landen we in onze vijand, Rusland. En dan heb ik het uiteraard weer over Fedor Smolov.
Nee, want, maar die was oké, toch?
Fedor Smolov is goed. Ja, hij is niet de vijand.
Dus een Rus met goede karma.
Nee, ze moesten met Dynamo moesten ze spelen uit bij Arsenal Tula. En na een kwartiertje maakte Smolov een goal. Het was een fantastische goal. Het was een verdediger. Hij deed een beetje zoals we vroeger pleintjes deden, dat je een beetje voor de keeper bleef hangen.
Ja.
En de verdediger die probeerde uit te verdedigen en die kon niet. Dus die dacht, ik speel hem terug op de keeper. Maar daar stond Smolov nog gewoon pal voor de keeper. Dus die hoeft alleen de bal af te pakken en in het boel te werken. Dus het was een van zijn makkelijkste goals ooit.
Lekker.
Keurige tweede plaats met zijn Dynamo. Op 3 puntjes van koploper Zenit. Dus hij doet het daar hartstikke knap.
Nou, mooi. Ja, dachten we dat investeerders lang duurden bij Feyenoord voordat dat rond was. Maar het leek er een beetje op dat deze soap ook even lang zou gaan duren. De contractverlenging van Arnesen.
Ja, dat duurde. En wij maakten ons toch een klein beetje ongerust. Van, hoe lang kan het duren? Want je hoorde steeds, ze willen alle twee samen verder. En er zijn goede gesprekken gevoerd en ze komen er wel uit. Maar ja, dan denk ik, zet dan die handtekening. Want FC Groningen heeft ook ooit gedacht dat ze eruit waren met Mark Diemers. Maar die speelde toch een paar weken later ineens in Rotterdam.
Nou, en dat mag je niet overkomen natuurlijk, dat je die misloopt.
Nee, maar dus, afgelopen week was dan eindelijk het moment daar dat hij zijn contract heeft ondertekend.
Ja.
Een jaar.
Kan ik me ergens wel bij voorstellen.
Want jij ging echt in paniek, hè, Johan?
Ja, maar goed, ik ben wel nieuwsgierig waarom Misha dit wel.
Nou, omdat die man ook gewoon zijn pensioengerechtigde leeftijd heeft gehaald. En misschien dat hij zoiets heeft van, ik wil nog 1 jaartje even knallen. Ik wil nog een goed seizoen neerzetten. Ik wil nog bepaalde spelers halen voor Feyenoord. En daarna gewoon mijn stokje oversteken aan mijn opvolger. Dus
Maar dat is het dus niet, want ik heb zijn interviews zitten luisteren en kijken. En ik hoor daar niet in van, ik doe het nu een jaartje, want ik wil dan eens kijken of ik het überhaupt nog leuk genoeg vind of dat ik misschien inderdaad ga stoppen. Ik krijg echt de indruk dat het, hij had het ook over, dat wilde Feyenoord, dus ik kreeg de indruk dat het voornamelijk vanuit Feyenoord geïnitieerd is. En ik snap het ergens wel, we hebben een nieuw algemeen directeur, die wil alles misschien een beetje evalueren, is gaan bekijken, hè. Die is volgens mij nog steeds met iedereen gesprek aan het voeren, mag hij ook eens bij ons komen doen dan. maar dat... Weet je, wat er nu in gang gezet is, daar hoef je niet heel helderziend te zijn om te zeggen van, nou, wat Feyenoord nu aan het doen is, die hele koers die ze ingeslagen zijn, is een hele positieve. Investeren in de jeugdopleiding, talenten halen, jonge spelers halen die kunnen ontwikkelen en uiteindelijk voor veel geld gaan verkopen.
Ja.
En ik denk met name dat laatste stukje, dat ik proef dat er een beetje uit, zonder dat het ergens uitgesproken is, dat Feyenoord zoiets heeft, we gaan nou eerst maar eens een keer verkopen en dan spreken we volgend jaar 2023, gaan we weer aan tafel zitten en dan kunnen we eventueel een 2 of 3 jaren contract
maken.
Nou,
maar dat is dan toch prima?
Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet, want het is ook altijd van, wat krijg je ervoor terug? Ik ben overigens heel blij dat hij blijft. Hè? Want ik was doodsbang dat hij nu vroegtijdig eruit zou gaan stappen en dat hij zou zeggen, weet je wat, ik ga wat anders. Of misschien nog erger, dat hij naar een andere club in Nederland in...
Huntelaar doen, begrepen.
Ja, dat gaat Huntelaar doen. Ja. Fantastisch. Succes. Maar goed. Hey, waar ik wel voor pleit... Ik zat er namelijk gewoon eens over na te denken. Het kritiek op Arnessen is steeds een beetje van, ja, aankopen, fantastisch. Verkopen, niet. En toen dacht ik, als je gewoon elke andere onderneming, en je moet natuurlijk voetbal nooit helemaal gaan vergelijken met een ander bedrijf, maar je hebt, ja, managers sales en je hebt managers inkoop. Zou het niet goed dat Feyenoord, al is het een tweede man die niet misschien dezelfde bevoegdheid heeft als Arnessen, maar in ieder geval een verkoopmanager, en dan niet iemand die de shirtjes gaat verkopen of de tenuutjes gaat over de toonbank gaat brengen, maar een man die gewoon de hele tijd de markt in Europa in kaart brengt en ziet van, hé, hey, wacht, Atletico heeft nu een spits, die gaat volgend jaar weg. Misschien is
daar heeft hij toch zijn scouts voor.
Nee, we moeten verkopen. Dus wij gaan Atletico warm maken voor het feit dat wij een rechtsbuiten hebben.
Ja, zo op die fiets.
Die fantastisch.
Dat is als een soort vertegenwoordiger daar naartoe stuurt.
Een verkoopmakelaar met een huis. Die gewoon eigenlijk jou gaat vertellen van waarom je dat moet gaan doen. En op het moment dat iemand die Europese markt volledig in kaart heeft en weet van, hé, wacht, daar gebeurt wat. Die zoeken nu op dit moment een creatieve middenvelder. Niet alleen zeg maar om echt te verkopen, maar ook de spelers die wat mislukken, om die niet weer af te kopen en uiteindelijk transfervrij de deur uit te laten doen. Texera overigens uitgeroepen tot de speler van de maand in Portugal. Nee, dus... Maar het zou toch... Ik denk dat het gewoon...
En hij komt iemand niet in de bakens, kun je nagaan. Nee, ja, zo boven was dat weekje.
Nee,
dus
dit weekend heb ik namelijk niks gepresteerd. Oh. Nee, maar... ik denk iemand ernaast, dan is het ook voor de continuïteit. Als we dan alsnog besluiten, Arnessen na een jaar... Ja, maar
die,
zeggen,
die man die heeft ook niet echt... de kans gehad om iets goed te kunnen verkopen. Want op het moment
is niet waar.
Johan, dus misschien geen populaire mening, maar hij kwam in 2020? 19.
Nee, 20.
20, wel hè? Ja, 20.
Januari, ja.
En een paar maanden later, corona, heel de wereld lag plat.
Ja, maar afgelopen zomer niet.
Nee, nou, afgelopen zomer hadden we toch ook een beetje nog te maken met corona.
Nou ja, weet je, ik ben achteraf blij, want er was natuurlijk veel sprake over dat Kukçu weg zou gaan. Maar Senesi, daar maak ik me oprecht zorgen over. Die wordt per week, niet omdat hij slecht speelt, maar gewoon omdat hij ouder wordt en zijn contract steeds dichter bij het einde zit. Die wordt per week wordt minder waard. Die had je afgelopen zomer moeten verkopen en dan had je misschien niet 24 miljoen voor gekregen, wat je aanvankelijk misschien een keer had gehoopt. Dan had je genoegen moeten nemen met 15, dat je zegt, nou, dan pakken we toch wat winst.
Ja, maar we moeten er ook wel echt interesse voor Senesi zijn.
En daar
zijn.
Is dus mijn verkoopmanager, die als ware als rechterhand van Arnessen kan fungeren, die gaat gewoon zorgen dat elke club in Europa die wat een beetje geld heeft in de linker centrale verdediger...
En wat als Arnessen Slot nou had gezegd...
Even, hoe nijpend is de sheet? Want interessant punt dat je maakt over zo'n verkoopmanager. Ja. Vind ik eigenlijk best wel een leuk creatief idee. Maar ik ben wel een beetje met Misha eens. Al vind ik corona dan niet het beste argument. Maar hij heeft natuurlijk van de spelers die hij heeft gescout, heeft hij de vruchten nog niet kunnen plukken. Ik bedoel, hij heeft een Pedersen nog niet kunnen verkopen bijvoorbeeld.
Nee, maar hij heeft ook Bozeniek. En ja, hij heeft ook Diemers. Ja, en hij heeft ook Texera. Die heeft hij ook aangekocht. Ja. Dus we laten niet doen alsof die...
Nee, oké. Okay, nee, maar Diemers was natuurlijk nooit een speler die je voor 20 miljoen naar de Premier League ging brengen.
Maar wel gehaald. En die heeft hij niet fatsoenlijk weg kunnen doen, vooralsnog. Nee, Bozeniek, ja. gaan we deze zomer niet die 4 miljoen voor krijgen. Die,
nee oké, okay, maar dat is een miskoop.
Ja.
Nou ja, dat kan. Maar ik bedoel, ben ik weer met mijn sample size. Ik verander langzaam met Johan. Ik ga straks nog naar Zoetermeer verhuizen ook nog.
Welkom.
Maar je bent net vuistreken.
maar je sample size is ook nog wel klein. Ik vind dat je hem wel deze zomer moet je hem eigenlijk op beoordelen.
Nou ja, en ik
als
denk,
je het op het verkopende.
En dan komen we naar het artikel van de VI. Wat die schreef deze week dat Feyenoord eigenlijk maar 2 spelers aankomende zomer wil gaan verkopen. Te weten Malasia en Senesi, omdat die alle 2 aangegeven hebben dat zij toch wel een nieuw avontuur willen aangaan.
Ja.
Er werd expliciet in dat artikel werd gezegd dat Feyenoord alles gaat proberen om Kukçu en Sinisterra te blijven behouden.
Ja.
Maar dat zijn volgens mij wel de spelers
die het meest op gaan leveren.
Ja, maar voor verdedigers krijg je per definitie al minder.
Ja, dat snap ik wat jij zegt. En ten eerste denk ik overigens voor Malasia en Senesi samen moet je echt wel tegen de 30 miljoen kunnen vangen. Misschien ietsjes eroverheen. Maar het zal...
Senesi heeft nog een contract voor een jaar, hè?
Ja, maar dat is wel een speler die goed in de markt ligt.
Nou ja, dat betwijfel ik.
Nou, wel als hij zo blijft spelen als afgelopen zondag.
Nee, zeker.
En een beetje afhankelijk hoe ver Feyenoord nog komt.
Ik vind dat je nu wel iets te cynisch over hem doet.
Nee, maar wat ik zeg, zijn contract loopt eigenlijk nog een jaar contract in de zomer.
Maar je gaat hem niet voor minder dan 12 miljoen verkopen.
Nou, ik hoop het. Ik vrees echt dat hij voor minder dan 12 miljoen gaat. Maar goed, dan gaat Arnessen dat bewijzen. Uiteindelijk heeft hij... Berghuis, die heeft uiteindelijk wel voor de hoofdprijs verkocht. Want volgens mij was er een clausule waarin het gewoon stond. Uiteindelijk heeft hij het uitonderhandeld dat er nog 1,5 miljoen erbovenop gekregen.
Ja, dat is wel netjes.
Ja. In zoverre, dat pleit wel voor hem. Dus het is niet alleen maar slecht. Nee,
Maar dan nog los daarvan, want jij zegt... Ja, maar nou ga je Kukçu en Sinisterra niet verkopen. Ja, dacht je nou echt dat als Atletico inderdaad kwam, zoals nu het nieuws is... dat we dan zeggen, doe maar niet. Nee, dat is natuurlijk gewoon prijs opdrijven in de media,
toch? Dat is het verhaal wat ik dacht toen ik dit las... Dacht ik, ze gaan nu natuurlijk nu hard to get spelen. Ze gaan natuurlijk nu zeggen, nee, maar deze willen we echt niet kwijt.
Ja, tuurlijk.
En ze zullen ongetwijfeld met die gasten in onderhandeling gaan... om te kijken of dat contract weer een jaartje opengebroken kan worden... en verlengd kan worden tegen een hogere prijs. Helemaal prima, want dat hebben ze wel verdiend. En uiteindelijk, daar ben ik van overtuigd... als Arsenal met 35 miljoen komt voor Kukçu, dan zeggen ze...
Ja, tuurlijk.
Okay. Ja, als de twee zo blijven spelen en je haalt oprecht de finale van de Conference League... en je wint hem per ongeluk ook nog, wat zomaar zou kunnen... dan ga je die gasten niet kunnen behouden.
Nee.
Laten we gewoon reëel zijn. Nee.
Dan is het wel weer de kunst om die jongens zo goed mogelijk te vervangen.
Maar dat vertrouwen heb ik wel.
Ja, want voor Sinisterra bijvoorbeeld heb je hem in principe al in huis met Wollemark.
Ja, die speelt alleen op de andere vlak.
Ja, maar jij roept al het hele seizoen verhuis Alireza naar links.
Ja, dan moet hij wel iets beter gaan voetballen. Anders verhuist hij alleen maar naar de bank.
Dat zou hij op links gaan doen, zeg jij.
Ja. Nee, maar ik ben er wel van overtuigd dat de...
Nee, maar ik bedoel, dat is een buitenspeler met waarde.
Ja.
Met duidelijk we hebben nog niet veel van hem gezien, maar die heeft duidelijk iets extra's.
Zeker.
Maar ik vraag me oprecht af of Malasia wel wil vertrekken aankomende zomer. Maar in december is er een WK. Weet je, als je bij Feyenoord structureel kan spelen en je kan laten zien dat je... spelen we Europa League.
Laat hem eerst aankomende week maar eens bij het grote oranje zitten. Want het zou me niks verbazen als Louis van Gaal uiteindelijk kiest voor Wijndal. Want uiteindelijk gaat het om
of
die
voor,
twee.
Of voor Mauro Junior straks.
Ja, inderdaad. Nee, tuurlijk, dat houdt spelers wel bezig. Anderzijds... Ja, op het
maar zo zou ik redeneren als ik voetballer was.
Eén keer heeft hij een wedstrijdje meegedaan omdat Blind geschorst werd. Dus hij is nog niet een echte A-international.
Nee, oké, heb je ook wel weer gelijk.
Dus dat zal bij hem anders dan bijvoorbeeld een Bijlo. Ik kan bijvoorbeeld Bijlo dat hij nog meer rekening houdt van dat hij echt wel een stap wil maken waar hij gaat spelen. Maar goed, dat is allemaal zorg voor later. Ja, ik ben nieuwsgierig deze zomer. Ik vind dat Arnessen wel echt... ik zou wel teleurgesteld zijn als van die vier spelers die we net opnoemen. En misschien moeten we in een slipstream ook Bijlo er wel een beetje bij noemen. Want dat is natuurlijk ook een reet interessante speler. Een van de beste jonge keepers van Europa. Ja, ik vind dat er wel echt wel drie verkocht moeten worden. En dat het inderdaad dat we het moeten hebben over minimaal 50 miljoen wat er binnen moet komen.
Maar een interessante vraag is misschien...
Ja.
50?
Minimaal voor drie spelers?
Tuurlijk
man. Kom minimaal.
Nou. Misschien kunnen we wel iets meer uithalen, denk ik.
Minimaal, zegt hij.
Kijk, op het moment dat je echt... voor keepers, voorbij, ook al is die zo goed, ga je geen 40 miljoen krijgen.
Nee, maar Sinisterra, als hij zeg maar nog 10 maakt in de Conference League in een totaal bizarre campagne...
Dan is het bedrag 30 inderdaad in beeld.
Ja.
Want we gaan spelers niet voor meer dan 30 verkopen, daar geloof ik geen hond
van. Nee.
Tenzij die markt zo gek is dat ze... want dat hoor je natuurlijk, dat Kukçu erg populair in de markt ligt. Dat zijn vader met iedereen aan het dealen is in Italië en dat Arsenal hem steeds schijnt te willen. Dat helpt wel natuurlijk in de prijsopdrijving. Op het moment dat hij 4-5 clubs hebt.
Erg close met Totti, dus de kans dat hij naar Roma gaat is ook...
Die hebben dan weer net heel weinig te besteden.
Dat zou ik dan ook net niet doen, want die spelen als een krant. Maar goed.
Ja, maar bovendien gaan we die uitschakelen in de volgende ronde. Maar daar komen we straks misschien nog op. Maar misschien interessanter, want we hebben het nu veel over het verkopen van Arnessen. Maar wat ik eigenlijk relevanter vind, jij zegt we gaan 3 van onze beste spelers verkopen volgende zomer. Ja. Heb je er dan vertrouwen vertrouwen in. Dat Arnesen dat weet op te vangen op een manier dat Slot de volgende stap met zijn team kan zetten. Ondanks het feit dat er 3 sterkhouders weggaan.
Ja, maar dat vind ik wel echt het belangrijkste. Want nu hebben we wel een weg ingezet. Want anders kan Arne Slot aankomende zomer weer helemaal opnieuw gaan beginnen.
Ja, dat is helaas het verhaal voor elke Nederlandse trainer. Dat je je beste spelers elk jaar kwijtraakt.
Ja, dat snap ik. Maar dan moet er ook kwaliteit voor terugkomen. Een lagere prijs.
Ik ben van overtuigd. Feyenoord zou dan bijvoorbeeld als opvolger van die Til zouden ze die Zwitser zouden ze willen halen.
Hij heeft die Bassett natuurlijk al.
Bassett had je natuurlijk al gehaald. Ja, het moet allemaal zich bewijzen. En ze zullen niet allemaal een schot in de roos zijn. Kijk, Jaren Baks hadden we allemaal veel meer van verwacht. Is het tot nu toe nog niet gebleken. Terwijl dat een hele logische vervanger van Berghuis leek te zijn. Nou ja, uiteindelijk valt hij wat tegen. Misschien wordt Wallemark het straks. Ik ben ervan overtuigd, als ik gewoon kijk naar afgelopen zomer. We hadden het net in de terugblik op PEC Zwolle. Kijk, je beste spelers van afgelopen weekend, dat waren, nou ja, ik vond Uisnes al goed spelen. Dat was Trauner. Uisnes is hele seizoen al goed. Ja. Dessers die maakte winnende goal. Ja. Ja, dat zijn allemaal spelers die Pedersen heeft gewoon een goed seizoen, al speelt hij dan nu wat minder. Ik ben ervan overtuigd dat de scouting inmiddels dusdanig op orde is, dat we ergens wel weer een nieuwe Sinister. En die zal er niet meteen staan. Dat zal misschien eventjes een paar weken duren. Maar dan is het voordeel dat Wollemark een half jaar mee heeft gedaan. En dan,
klopt.
Hè, zoals Berghuis eigenlijk de macht heeft overgegeven aan Sinisterra. Nou, dan geeft Sinisterra volgend jaar weer de macht over aan Wollemark. En nou ja, dan worden we uiteindelijk...
Je moet zorgen dat je sterker wordt, ondanks dat je mensen verkoopt.
Ja, ja. En dat is lastig, maar ik
heb daar eigenlijk
wel een mooie uitdaging.
Ja. Oké. Okay. Hey, nog één ander dingetje met onze technisch directeur. Want er is één dingetje wat een beetje onderbelicht is, waar we het niet vaak over hebben, maar wat ik wel een moeilijke situatie vind. Nee, Frank Arnesen heeft kinderen, dat vind ik niet moeilijk in zich, want dat mag. Hij heeft een zoon, Sebastian Arnesen, en die is zaakwaarnemer.
Ja.
Nou, op zich tot nu toe ook nog niet zo heel veel spannend, maar hij is bijvoorbeeld de zaakwaarnemer van de speler die we ongeveer het laatst hebben gehaald. Dermaan Karim, want zo moeten we het uitspreken. We zeiden altijd Karim Dermaan, maar dat schijnt andersom te zijn. Die heeft een 4-jarig contract gekregen. Ik vind de rol van een zoon als zaakwaarnemer... Ik vind dat...
Het stinkt een beetje.
Het stinkt. Ja. En iedereen was erg blij dat we Karim hebben kunnen halen. Ik heb hem over afgelopen zaterdag... Ik ben 2 keer naar Zwolle geweest dit weekend. Want zaterdag ben ik ook bij die onder 21 gaan kijken. die tijd van mijn leven krijg ik nooit meer terug. Wat een drama-wedstrijd was dat. Op een of andere scheidsbijveld waar ze nog niet eens een scorebord hadden. Dus ik moest maar gokken hoeveelste minuut het was. Vreselijk. Nou, uiteindelijk is de schade beperkt gebleven. Het werd 1-1. Daar speelde hij ook mee. En ik merkte wel dat zijn medespelers en hem elkaar nog niet zo goed snapten. Want ze zaten elke keer schouder ophalen. Dat ze dachten, oh, hij loopt weer verkeerd of hij staat weer verkeerd. Tactisch klopt het ook niet. Dus ik vond dat ook dat Sipke Hulshoff het niet goed neer had gezet. Want er stonden eigenlijk maar 3 controleurs te spelen. Ja, dus dan snap ik wel dat het lastig wordt. Anyway, die rol van je zoon als zaakwaarnemer en dan toevallig dan ook nou, ongeveer een van je belangrijkste aanwinsten afgelopen winterperiode, dat dan een speler is die uit je koker voor je zoon komt. Wat vinden jullie daar nou van? Maak ik me druk om niks of zeggen jullie van nou, dat is terechte zorg?
Ik denk dat je wel gelijk hebt dat niet helemaal kies is in essentie, dat je dat wel moet zien te vermijden. Maar aan de andere kant, zolang die jongen een wereldtalent blijkt te zijn... en wat ik van hem hoor en van hem zie, is het wel echt een groot talent.
Ja.
De lijntjes zijn kort met zijn zaakwaarnemer... waardoor we zijn contract misschien wat makkelijker kunnen openbreken. Ja, dan is het op dit moment voor Feyenoord niet zo nadelig. Het wordt natuurlijk anders op het moment dat die prut bij ons dumpt.
Ja, maar dat moeten we gaan bepalen. Maar ik vind 4 jaar contract...
Ik vind dat leidend. Ja, en ik weet je, Arnes heeft natuurlijk wel een verleden met de Lemic-affaire bij PSV, wat natuurlijk ook een beetje schimmig was. Dus wat dat betreft heeft hij, kan ik niet zeggen dat ik hem 100% vertrouw in zijn relaties met zaakwaarnemers. Maar aan de andere kant, ik heb ook geen aanleiding om nu te denken dat hij Feyenoord als een handelshuis voor zijn zoon behandelt. Want we hebben het nu over 1 speler die ook nog eens wel een aanwinst lijkt te zijn.
We moeten dat ook monitoren, maar ik vind wel iets van waar we wel scherp op moeten zijn. Want het is,
gaat dat sowieso niet een beetje in dat wereldje zo met technisch directeur en zaakwaarnemers?
Het probleem met Jacobs.
Zeg maar, die eigenlijk bijna Feyenoord regeerde.
Het probleem is natuurlijk dat het een beroep is dat draait om je netwerk. En dan heb je altijd dit soort belangetjes.
Ja.
Ja.
Op Jansen.
Ja, Rob Jansen inderdaad. Ja.
In de gaten houden. Laten we dat op zijn minst doen, toch?
We zetten een kleine asterisk achter de positiviteit over zijn contractverlenging. En mocht dat ontploffen, dan komen we bij je terug daarover. Ja, we mogen weer voorbeschouwen op de maandag. Lekker is dat. En helemaal omdat we eigenlijk, we weten al bijna zeker. Ja, of moeten we dit nog afkloppen, Johan? We weten toch al bijna zeker dat we wel door zijn.
Maar krijg je de laatste tijd veel kritiek op het moment dat we iets te positief en iets te enthousiast zijn. Dat te zeggen van dat past niet bij Feyenoord. Ja, dat vind ik ook zo'n onzin. We hebben een voorsprong van 3 doelpunten. Nou, de uitregel is wel afgevallen.
Dit seizoen hebben we meer Europese uitwedstrijden gewonnen dan in mijn hele leven dat ik heb meegemaakt als Feyenoord supporter. Ja, dus that. Mogen we ook ietsjes positiever zijn over deze Europese campagne misschien?
Nee, ik
in principe is dat gewoon een gewonnen wedstrijd. In principe zijn we 1-2 door.
En met alle respect hoor, maar die stucadoors die ik bij Partizan op het middenveld heb zien lopen, ja, die gaan er echt geen 1 maken in de Kuip.
Nou ja, dat ga ik niet hardop beweren. Want
nou, ik vrees wel een klein beetje voor die spits nog. Die Ricardo Gomez.
Die is nu weer terug van de schorsing.
Ja, goed.
Zoals wij ook weer Gustil weer terug hebben van de schorsing.
Ja. Nou, daar worden we niet per se heel veel beter van zoals hij speelt zoals zondag.
Nee. Zij missen dan weer een man die Vujacic die is dan weer geschorst.
Weet je, dit is dan wel weer een wedstrijd waarin hij zich misschien weer een beetje kan herpakken. Want het was natuurlijk wel een speeltuin op het middenveld afgelopen donderdag.
Ja,
hè? Weet je... Als mensen me nu willen haten omdat ik te badinerend doe over Partizan, prima, stuur het allemaal maar naar mij. Ik kan het hebben.
Nou,
nee, maar ik vond echt...
Ik durf te wedden, Everett 12 gaat helemaal los.
Ja, laat ze lekker. Er is ook iemand die mijn gezicht als profielfoto heeft, geloof ik. Dat mag allemaal natuurlijk. Ja. Ik bedoel, anders was ik hier niet gaan zitten als ik daar niet tegen kon.
Nee,
maar,
precies.
Ik vond het vorige week in Belgrado echt... Bijna lachwekkend hoe slecht hun middenveld in de omschakeling was. Ja. Hoeveel ruimte ze aan onze iets aanvallendere middenvelders gaven. Zij verdedigen gewoon niet. Ze laten enorme gaten vallen. Ja, als je dan een beetje een middenvelder hebt als Til met zijn slimme loopacties, die continu daar wegtrekt.
Ja.
Ja, dan, als er een wedstrijd is waarin Guus Til zijn vorm kan hervinden, dan is het donderdag.
Ja, maar toch moet hij niet gaan spelen. En dat heeft niks te maken met de vorm van Toornstra, want daar kom ik straks nog wel op. Want het lijstje met spelers die op een schorsing... kunnen komen. Dat zijn er 3. Want dat was Malasia, dat was die al afgelopen week.
Ja.
Dat was ook Til, want die had al 2 gele kaarten in de eerdere campagne.
Ja, oh ja.
En die komt natuurlijk
die
terug,
natuurlijk direct rood. Gepakt. Ja.
En in Belgrado kreeg Uisnes ook een gele kaart, dus ook die staat op scherp.
Ja,
ik vind het deze wedstrijd niet, we moeten ze niet onderschatten. We moeten niet echt met een café-elftal erheen gaan. We moeten echt niet ineens een tweede gaan sturen.
Nee.
Maar ik vind dat je dan deze 3 spelers... en dan bij je Til kan ik nog een beetje in je argumentatie meekomen, Freek. Dat je zegt, van, nou, het kan wel lekker voor zijn motivatie of mensen zijn zelfvertrouwen zijn als hij nu weer even de swing krijgt. En hij is slim genoeg om niet die gele kaart te pakken.
Ja, dat
zouden
we
denken, maar dat dachten we ook van Uisnes en dat ook van Kutju.
Maar gaat het een wedstrijd...
In Praag dachten we ook dat hij slim genoeg zou zijn om niet die domme overtreding te maken.
Maar gaat het een wedstrijd worden waar wij spelers moeten gaan sparen voor aankomende zondag? Hoe staan jullie daarin?
Nou ja, deels een beetje. Ik vind dat je deze 3 sowieso buiten het elftal moet laten.
Je begint met 3-0 voor en je hebt een volle Kuip, dus eigenlijk sta je 5-0 voor.
Ja.
En zij hebben volgens mij ook wel, als je die mening hoorde in het interview,
ze zijn wel echt geschrokken.
Zij hebben intussen wel geaccepteerd
dat ze niet doorgaan.
Dat ze niet doorgaan.
Ik betwijfel namelijk of zij zeg maar op volle orkest zijn gekomen. Want dat zij ook denken, want ze hebben afgelopen weekend in de competitie, ze hebben ze weer gelijk gespeeld. Dus ze beginnen nu echt punten te morsen. En virtueel staan ze weer op de gelijke hoogte nu met een grote rivaal, Rode Ster. Dus
hun kampioenschap gaat waarschijnlijk meer tellen dan het wedstrijdje in Rotterdam.
Ja, dus ik kan me voorstellen dat zij denken van, nou, we proberen het, we geven een kwartiertje gas.
Dat
en als het dan niet lukt, dan doen wij gewoon rustig aan.
Maar dat is het, je moet die openingsfase moet je overleven.
Ja.
En zorgen dat je snel scoort zelf. Ja, dan wordt het een makkelijke avond natuurlijk.
Ja.
Op het moment dat je zelf 1 doelpunt maakt, dan is het wel echt definitief beslist, lijkt mij. Want zij gaan er natuurlijk nooit 5 maken.
Nee.
Ja,
en toch heeft Feyenoord altijd moeite om in de eerste kwartier te scoren.
Ja, in uitwedstrijden. Ja. Ik zag een tweetje voorbij komen, ik weet nu even niet meer wie dat was. Maar dat Feyenoord...
Volgens mij was het ook Ever Data en zo.
Ja, dat is een volgtip.
Ja, dat is echt een volgtip.
Ja, absoluut.
Dat vind ik een leuk account.
Absoluut, eens.
Ja.
Maar inderdaad, die tweeten voorafgaand aan de wedstrijd in Zwolle... dat Feyenoord het hele competitie nog niet heeft gescoord in het eerste kwartier. Een uitwedstrijd. Toen dacht ik, nou ja, dan kunnen we het eerste kwartier misschien schriftelijk afdoen. Dan kunnen we na 16 minuten pas gaan voetballen. Nou ja, wederom. Hè? Daarom deed Nelson ook dat rolletje. Die schoot niet echt.
Ja, en gaf die bal mee aan Dessers die 5 meter buitenspel stond.
Trouwens, omdat ik een hele indrukwekkende statistiek. Ik pak mijn andere plaatje er weer bij. Want als je kijkt naar Feyenoord tegen het rechter rijtje. We hebben het een paar weken geleden hebben het over gehad. Linker rijtje, rechter rijtje, maak ons zorg enzovoort. van de mogelijke 42 punten tegen ploegen in het rechterrijtje dit seizoen hebben de 40 gepakt. Nou ja, dat zijn echt zieke statistieken.
Maar dat zijn dus de punten die we normaal gesproken laten liggen.
Maar kijk even, al die angstgekeners ook, weet je wel. Ja. Cambuur uit, ja. Gewonnen. Moeizaam, maar gewonnen. RKC uit, NEC. Gewonnen. NEC uit, ja. Gewonnen.
PEC.
Ja. We winnen daar nooit. Nee. Het is, wat dat betreft, en ik snap dat is minder spectaculair dan 5-0 winnen van
die
Vitesse.
Zijn fucking cruciaal.
Maar dat is echt een knappe ontwikkeling, ja. Onder Arne Slot. Nee, goed, dus dat door naar Partizan verder.
Maar ja. Partizan, ja, dus ik ben vooral nieuwsgierig welke elf jullie het veld in zouden sturen. Normaal gesproken zeggen we 1 of 2 posities, maar laten we gewoon zomaar alle 11 afgaan. Misha, begin jij maar eens.
Ja, ik zou wel oprecht, geen camping elftal, niet het complete tweede elftal opstellen. Ja. Maar ik zou wel, als Bijlo dan toch nog een beetje licht geblesseerd is, zou ik Marciano gewoon laten staan.
Ja. Ja.
Dan zou ik met Pedersen rechtsback,
ja.
Centraal zou ik sowieso Senesi en Trauner laten staan.
Ja.
Senesi, moet ik goed zeggen. Linksback zou ik Malasia eruit halen. Ik zou Hendricks de kans geven.
Ja. Ja. Nou, die was slecht tegen Zwolle, zeg. Oh. Maar goed, tegen onder 21 ja. Zwolle. Oh, die was zo slecht. Ja. Dus daar ben
dan mag je ze revancheren tegen Partizan.
Maar die speelde ook echt met een R van ik heb hier geen zin om te voetballen. Dus dan mag hij dat inderdaad donderdag.
Ja, dan vind ik eigenlijk niet dat je het verdient. Als je daar met zo'n smoek...
Nee, maar goed, ga door.
Maar ja. Oké, het middenveld zou ik dan Hendricks...
met
voor
een X, bedoel je?
De Jorrit versie.
De Jorrit. Voor Uisnes. Kuxu zou ik wel laten staan, want die speelt dan aankomende zondag sowieso niet. Ja. En dan zou ik Toornstra toch wel voor 10 gaan.
Ja, ja. En dan voorin?
Dessers. En dan rechts buiten zou ik voor Walemark gaan. En dan links buiten Sinisterra.
Okay.
Ik wil wat zeggen over iedereen die zegt, zet Walemark maar in de basis.
Want maar ik denk dat dit juist een heel mooi potje is voor hem. Omdat die wedstrijd in principe gespeeld
niet,
is.
Niet als hij nog maar een half uur kan spelen. En dan heb ik liever dat hij op zondag vlant. Ja.
Ja. Ik volg je wel, maar ik heb zoiets van, als we hem misschien die eerste helft kunnen laten
spelen. Ik vertrouw Slot en de inspanningsfysiologen, maar ik zie hem ook graag een keertje vanaf de aftrap.
Er is toch niet uitgesproken dat hij maar een half uurtje kan? Dat was een paar weken geleden van, ik kan nog geen hele wedstrijd. Inmiddels zijn we ook alweer 2-3 weken verder.
Nee, maar hij mag steeds maar een half uurtje meedoen, dat zal niet voor niks zijn. Nee, want hij had Nelson had hij al vanaf de 20 minuten kunnen vervangen.
Ik denk dat de intensiteit in een wedstrijd die al nagenoeg gespeeld is, wel net even iets anders ligt dan dat hij echt nog moet.
Ja, het is lekker invallen.
Nee, dat snap ik. Maar goed. Ik noem dat gewoon wishful thinking. Het zou kunnen dat kan. En dan zou ik het inderdaad ook een keer willen zien.
Ja, maar ik zit veel... In principe heb ik deze wedstrijd gewoon al... ik heb echt super veel zin om weer een avondwedstrijdje volle Kuip.
Ik heb het ook
Europa
League. Voor mij wordt het de eerste keer sinds AZ thuis. Ik heb natuurlijk heel veel... We hebben die lockdown ertussen gehad. Ja. Met verhuizen gezeten. Ik ben nog een keer ziek geweest tussendoor. Ja. Dus
Ik kijk daar oprecht echt naar uit. Maar
ik vind zondag
belangrijker.
Ja, tuurlijk.
Ja, nou ja, daar gaan we het donderdag uitgebreid over.
Natuurlijk, daar gaan we
het
donderdag zeker over hebben. Maar
ik zou wel Til in de basis zetten.
Verder is hetzelfde elftal als Messi?
Ik denk redelijk. Ja, denk het wel redelijk. Ik wil Hendricks ook best een keertje zien op linksback. Alleen als jij zegt dat hij het op dit moment niet verdient,
dat is één wedstrijd, dus laten we niet dat groter maken. Maar ik vond hem echt, ik heb hem echt kapot
aan. Maar je zou bijvoorbeeld ook Geertruida een keertje in plaats van Senesi centraal kunnen zetten. Ja. Dat zou ik ook nog wel weer een keer willen zien. Zeker tegen een ploeg die moet. Dan heb je twee spelers die bal continu naar voren jassen.
En ze houden van de snelheid. En dan heb je met Geertruida centraal heb je misschien iets meer
snelheid.
Dan
kun je ook iets verder van je goal afspelen misschien nog. Ja, ik weet het niet. Wat ik vooral hoop is dat we gewoon comfortabel op 2-3-0 komen in de eerste helft. Of in ieder geval vlot. En dat we gewoon Lennart Hartjes weer eens een keer mogen zien.
Ja,
daar heb ik zin in.
Die was overigens ook niet te doen in Zwolle uit tegen 121.
Ja, slechte generale. Dat is een voorbode voor een goede voorstel.
Nee, het is alleen dat je hoopt dat die gasten verder zijn. Omdat ze natuurlijk zo dicht tegen het eerste aan lijken te zitten. Al is Hartjes wel weer een beetje teruggezakt volgens mij. Want die zit ook nooit meer op het bankje. Daar waar Hendricks wel natuurlijk elke week op het bankje zit. Nee, ja, ik denk dat ik een groot deel met jou meega. Ik zou denk ik ook wel gewoon bijvoorbeeld Nelson, maar gewoon vanwege zijn snelheid, niet omdat hij het verdient. Ik zou Jan Baks alle twee op de flanken zetten. Ik zie die sterren gewoon even een wedstrijdje rust.
Nou, dat vind ik ook wel interessant.
Tuurlijk, het is voor zijn marktwaarde lekker als hij er weer 3 inprikt. Maar je kan hem altijd in de rust nog inbrengen als het echt nodig is. Als ze ineens met 2-0 voorkomen, onverhoopt.
Ja, je wil ook geen risico met hem nemen. Nou, maar je moet inderdaad, ik ben het ook wel met jullie eens, je moet geen caféelftal het veld in sturen.
Nee, dus ik
en niet de hele onder 21 opstellen, zoals tegen Maccabi natuurlijk. Want toen stond er niks meer op het spel.
Nee, toen was het helemaal klaar. Dus
het ook wel een beetje op jezelf.
Dus ik zou gewoon inderdaad 7 of 8 basis spelen. Pedersen sowieso wel in de basis. Dat Geertruida vind ik centraal, vind ik helemaal een slecht idee.
En inderdaad met een Pedersen, dan geef je toch weer eens iemand de kans die op de bank zit. Maar ik bedoel, daar leef je kwalitatief vrij weinig op in natuurlijk.
Nee. Ja. Oké, nou laten we dan maar gaan voorspellen.
3-0.
Oké. Frikkie?
3-1.
Oké. Ik denk dat het een saaie suffe wedstrijd wordt. 2-1. 2-0 voor en uiteindelijk onoplettend in de laatste half uur als er weer een paar spelers in staan die nog niet zoveel gespeeld hebben.
Een beetje een Maccabi-stijl, zeg maar.
Eigenlijk zo'n wedstrijd dat je denkt, nou, die had er niet ingehoeven. Maar dat mag de pret niet drukken, want we hebben ook deze wedstrijd gewonnen. En we gaan vrijdag die koker in. Hartstikke leuk. Hey, goed. Daar hebben we nog een aantal dingen natuurlijk. Die quizvraag kom ik straks nog bij terug. Jullie hebben, ik zie die hersentjes van jullie malen.
Ik wist hem binnen een seconde.
Nou, bij Messi niet hoor. Die zit nog steeds te denken.
Maar dan ga ik straks waarschijnlijk te horen krijgen dat ik ze allebei fout heb.
Dat zou zomaar kunnen. Maar goed, die komt straks. Okay. Voordat we daar zijn, gaan we eerst de kankerpool doen. Want die hebben natuurlijk we hebben weer twee wedstrijdwinnaren hebben we te benoemen. Want eerst hadden we Partizan. Dat was een naamgenoot. Johan Heerlien. Ja, Johan Heerlien. Die had 19 punten. Nou, hartstikke knap.
Netjes.
Tegen PEC. Ja, dit was weer een potentieel autowasmoment. Die had maar 3 vraagjes goed. Die had 28 fout. Punten. Sorry, 3 vraagjes fout. De Nino, 28 punten. Dat is echt knap, want het was best wel een rare wedstrijd met achterstaande rust. En uiteindelijk maar een 2-1 voorsprong. Nou, dus hartstikke knap. Nieuwe top 3. Althans, de nummer 1. Ja, nou ja, goed. El Geffen. Op nummer 2, een stadsgenoot van El Geffen.
Ja, hou op.
Ja, ikzelf. Ja,
is
ben ik zelf.
Johan Brinkel.
Ja, zeker.
We gaan weer een onderzoek instellen.
Door zulke kaart. Ja.
En op nummer 3, een dame vind ik hartstikke tof. Shoulder, hier wel eens een keer te gast geweest omdat ze een onderzoekje deed. Dus die staat nu, is de top 3 binnengedrongen. Was ook, ze had 27 punten tegen PEC. Dat is ook hartstikke knap. Tussenklassement, dit is de laatste week, hè. Want de laatste 2 wedstrijden en dan hebben we weer een interlandbreekje. Dus dit zijn de laatste 2 wedstrijden. Dus en aanstaande donderdag tegen Partizan en aanstaande zondag tegen Ajax. Dus nou ja,
die Jason.
Extra spannend. Jason van der D op 1. Raymond B 2. En Shoulder staat op 3. En staat op 6 punten van elkaar. Dus
spannend.
Met die 2
kan nog alles gebeuren.
Alles kan nog gebeuren. Oh, en wat hebben we nog meer, Messi? Ik geef jou mijn lijstje weer. Ja, kijk hier, daar kennen we weer.
Ja, en we hebben een nieuwe patronus. En...
Nee, we hebben niet een patronus, we hebben een patron.
Patron. Ja, maar het staat hier patronus, dus ik lees dat gewoon zo op. Nieuwe patronus.
Oh ja, ja, het is 1. Ja, dus dan is het een patron.
Ja.
Ja, je hebt gelijk. Je hebt gelijk.
Maar goed, wie is het?
Jouw fout, Johan.
Ja.
Noori de Jong.
Welkom, Noori.
Welkom, Noori.
Ja. Hartstikke tof dat je erbij bent. Ja. Hartstikke leuk. Dan de quizvraag.
Ook meteen op de Discord aangemeld, zag ik trouwens. Ja, dat is ook leuk. Gezellig, hè? Want dan kun je ook met ons en met allerlei mede-patrons
discussiëren
over van alles en nog wat.
Ik heb het inmiddels heel vaak over mijn uittrippen naar PEC gehad. Maar ik heb met Adriaan is een patron. Ik heb met jouw moeder is een patron. Dus we zouden ook nog met Mark, maar die had corona. Die zou ook
maar
nog
we
met...
hebben een autocombi-kanaal, hè? Dat als je nog wat mensen mist, word patron, zodat je niet meer met wildvreemden in de auto komt te zitten. Maar met wildvreemden die ook patron zijn.
Ja, dat is hartstikke gezellig. Hartstikke gezellig. Maar eigenlijk vreemde mensen met heb je uiteindelijk een hele leuke uittrip mee. Hey, goed, de quizvraag. Nou, Messi, ik ga dan eerst naar jou. Jou had ik gevraagd.
Ja.
Tegen wie maakte Luis Sinisterra zijn debuut? Ja,
ik ben erbij geweest, maar ik gok dat het Roda JC was.
Nee, dat is fout.
Niet?
Nee, dat
mag
is
ik
fout.
Mag ik hem zeggen?
Ja, tuurlijk.
De Graafschap.
Dat is goed. Ik was daar wel bij namelijk. Dat was een uitwedstrijd.
Wedstrijd,
de allereerste wedstrijd van het seizoen. Hij begon als wissel. Hij kwam erin in de 80ste minuut. Wisselde Vertoornstra. Het was de vreselijke wedstrijd verloren met 2-0. 2 rode kaarten. Botteguin en Boeijen.
Was dat zijn debuut?
Hij viel dramatisch in.
Hij viel dramatisch in,
Was dat echt zijn debuut?
Ja, zeker.
Bij mij staat die wedstrijd bij in de Kuip dat hij daar ook... inviel en echt totaal
ja, dat was dan
niet
de eerste. Dan was het de andere. Hey, en jou, Freekie, vroeg ik tegen wie maakte hij zijn eerste doelpunt?
Volgens mij was dat Dynamo Tbilisi.
Dat is helemaal correct. Ja, hij maakte de eerste goal als rechtsbuiten.
Ja.
Sam Larsson als linksbuiten.
Ja, en hij speelde ook nog wel eens in de spits.
In spits, want periode onder Jaap Stam. Varieerde toen een beetje. Want
Jaap Stam heeft overigens weer in een interview gezegd...
dat
niemand het in Sinisterra zag zitten.
Behalve hij.
Ja, dan kan ik je vertellen, Jaap. Heel veel mensen binnen de club waren ook vrij sceptisch over jou. En ik kan me ook herinneren dat hij bijvoorbeeld het niet zag zitten in Senesi. Want dat was niet zijn aankoop en die moest vooral niet spelen. En dat hij Liam Kelly haalde als de regisseur op het middenveld... die tenminste de manier van spelen van Jaap Stam begreep. Dus ik denk zomaar dat als ik dan zeg maar dat het 3-1 voor je tegenstanders is, Jaap. Ik denk dat je die verloren hebt.
Jaap is af. Nou goed, en wat ook af is deze podcast. We hebben hem volgens mij weer lekker volgekletst. Ik dank jullie weer voor jullie tijd, mannen. En ik ga iedereen heel veel succes wensen, want de Kuip is uitverkocht. Hartstikke tof dat we donderdag allemaal
massaal
in het Kuipje zitten. En zoals jullie van ons gewend zijn, dat wordt weer nachtwerk. Want we gaan na donderdag gewoon weer een podcast opnemen waarin we terug gaan blikken. Op de wedstrijd in de Conference League, waarin we ook gaan vooruitblikken op hopelijk de loting een dagje later. Maar we gaan uiteraard ook voorbeschouwen op die wedstrijd tegen Ajax. Dus tot donderdag!
Tot donderdag! Joehoe.